benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
Het juiste verdienmodel voor duurzaamheid is in ontwikkeling, denk ik. Dus ik denk dat er al op vele vlakken hele mooie initiatieven zijn. Dat er ook al de eerste zaken zeker gebeuren. Ik denk wel dat er nog kansen zijn om dat te versnellen.
Je hoort Thomas Gripnau, Marketing Director Nederland bij Friesland Campina. Dag, leuk dat je luistert naar de 87ste aflevering van CMO Talk. Vandaag heb ik het genoegen om in de studio te zitten met Thomas Gripnau, Marketing Director Nederland bij Friesland Campina. Het coöperatieve zuivelbedrijf Friesland Campina bestaat al lang. Maar de laatste jaren zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. De uitdagingen zijn heel erg groot en verduurzaming is een randvoorwaarde geworden voor toekomstig succes. Welke rol speelt marketing hierin? We gaan het hebben over de transitie naar een bedrijf dat klimaat- en neutrale zuivel produceert met nieuwe proposities als plantaardige alternatieven. Nou, het is een mond vol, Thomas. Van harte welkom in de studio bij CMO Talk.
Ja, leuk.
Hey Thomas, we duiken er meteen in. Is de toekomst van Friesland Campina plantaardig?
Ik denk dat de toekomst van Friesland Campina, die is eigenlijk daar waar wij de consument kunnen dienen met gezonde en duurzame voeding. En ik denk dat plantaardige alternatieven daar prima in kunnen passen.
Daar zit natuurlijk wel een beetje meteen de spanning op. Hè? Dus maar misschien nog even een stapje terug, want Friesland Campina is een multinational. Maar jullie zijn bovenal ook een coöperatie van boeren. Leg eens uit die verschillen.
Ja, want inderdaad, ik denk dat veel mensen Friesland Campina kennen als het consumentenbedrijf, of als het bedrijf, de NV. Net zoals veel andere bedrijven in Nederland. Maar wat Friesland Campina in Nederland echt uniek maakt, is dat we een andere eigendomsstructuur hebben. Dus onze leden melkveehouders hebben zichzelf in 1871, toen het startte, verenigd in een coöperatie. Die coöperatie is gegroeid. Dus je hebt een coöperatie van melkveehouders. Dat is de Friesland Campina coöperatie. En zij zijn, die coöperatie is eigenaar van het bedrijf Friesland Campina, waar ik dus inderdaad voor werk voor de Nederlandse organisatie met alle mooie consumentenmerken van Campina tot Chocomel tot Falaise vleesvervangers.
Dus de producten die we echt in de supermarkt vinden of online bij de supermarkt vinden met de naam Friesland Campina erop. Ik denk aan Chocomel, natuurlijk Campina melk, die komen allemaal, althans die marketingverantwoordelijk valt in jouw mandje.
Ja.
Oké, okay, helder. Nou, ja. Nou, dan toch even weer die stap naar die plant-based ontwikkeling. We hebben straks nog wel een paar mooie voorbeelden die je mee hebt genomen. Maar rijst mij toch de vraag, zijn jullie niet een beetje laat met die stap naar plantaardige zuivel?
Nou, ik weet niet of we laat zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je meebeweegt met waar de consument om vraagt. Mm-hmm. En dat je daar altijd mee in dialoog bent en daarop anticipeert in wat je gaat doen in je bedrijfsvoering. Nu, wij hebben inderdaad gezien dat die markt voor plantaardige producten over de afgelopen jaren groeide. Dat heeft best wel wat dialoog en discussie ook met de leden melkveehouders opgeleverd.
Denk aan Oatly en alle vormen die er zijn.
Ja, exact. En kijk, uiteindelijk is het belangrijk dat je de consument bedient met producten waar zij om vragen. Mm. En als plantaardig daarin groeit, dan kunnen we daar een hele relevante rol spelen. En begin dit jaar hebben wij ook voor Friese Vlag, onze koffieverrijker, hebben we dus ook een Friese Vlag Barista havervariant. Die verkoopt heel lekker en heel goed. En sinds deze maand hebben we natuurlijk ook Chocomel plantaardig gelanceerd. En dat zijn wel mooie volgende stappen, denk ik, in ook het breed beschikbaar zijn voor wat de consument ook
wil. En dan ben ik benieuwd, Chocomel plantaardig, wat zijn de reacties van de kinderen?
Ja, nee, die vinden hem dus fantastisch. Dus we hebben thuis ook een blinde test gedaan. En ze gaan heel gelijk op. Dus het was bij ons 3-2. En dat betekent dus inderdaad dat de reguliere variant het nog net won. Maar tegelijkertijd zie je dus dat die plantaardige variant echt heel dicht in de buurt komt. En daar zijn we waanzinnig trots op. Dat heeft ook best wel wat tijd en energie gekost, dat snap je. Ja. Om ook echt die enige echte chocomelsmaak te krijgen in een plantaardige variant.
Hoe groot is ongeveer het percentage van plantaardige proposities ten opzichte van echt de traditionele zuivel?
Ja, ik denk melk. Dus op dit moment zie je dat ongeveer 7-8% van de markt voor totaal zuivelproducten is, zeg maar, zijn plantaardige alternatieven. Okay, ja. Dus het is nog relatief bescheiden, maar dat heeft de afgelopen jaren is dat hard gegroeid. Zeker in coronatijd is dat ook versneld.
Okay.
Je ziet nu met de huidige druk qua inflatie, recessie, dat consumenten daar wel wat heroverwegen. Dus de groei stagneert iets. Maar dan kun je eigenlijk zeggen dat is een soort van balans versus de harde coronagroei. Mm. Dus we zien naar de lange termijn toe wel degelijk groei, dat het plantaardige segment, zeker richting de 10, wellicht wel 20% gaat groeien.
Okay. Ik ben benieuwd, wat heeft dan corona te maken met die met de groeidrijven voor plantaardig?
Nou, mensen hebben natuurlijk veel meer thuis geconsumeerd. En dus minder in restaurants, op allerlei plekken. Dus de totale supermarktomzet is natuurlijk gestegen. En daarbinnen zijn zeker plantaardige alternatieven
hier, ook verder gestegen. Hier in Amsterdam, elke coffeeshop wordt gevraagd, hoe wil je cappuccino hebben?
Ja, absoluut. Ja, en of dat nou
haver is al bijna de standaard.
Haver is bijna de standaard. Of soja komt natuurlijk ook heel veel voor. En je hebt ook nog de ouderwetse of de reguliere melk. Dat hangt denk ik af van je smaakprofiel. En ik merk ook zelf dat het lekker is om ze door elkaar te drinken. En dat is eigenlijk wat de meeste mensen in Nederland doen. Die zijn, of het nou is bij vleesvervangers, flexitariër. Of mensen houden van variatie en van smaak. En dat is eigenlijk waar je met je merk ook op wil inspelen. En dat is ook precies wat we met Vales in die categorie voor vleesvervangers doen. Maar zorg dat je een ander alternatief hebt.
Maar zie je dus in de thuiscategorie dat mensen eerder geneigd zijn om thuis verantwoord van zuivel te genieten?
Ik denk niet dat dat alleen thuis is. Want ik denk dat juist het merk Oatly, wat je net noemde, dat het natuurlijk vooral gebouwd is vanuit het barista segment en vanuit de koffiecorners, toen het nog wat activistischer merk was. Tegenwoordig heeft dat merk natuurlijk een iets andere investeerdersgroep achter zich. Mm. Maar tegelijkertijd, hebben zij wel die groei heel goed aangejaagd. En natuurlijk ook een aantal andere plantaardige merken, huismerken komen daarop. En ik denk dat dat een hele mooie is in de totale transitie die we met elkaar doorgaan om naar de toekomst te kijken. Tegelijkertijd denk ik daarbij wel ook dat we juist ook vanuit zuivel heel trots mogen zijn op wat een prachtige producten we maken in Nederland. Ja. Hoge voedingswaarde, goede voedingswaarde, gezonde producten. En juist ook daarin maken we heel veel stappen op verdere verduurzaming. En dat gaat over verschillende assen.
Wat is nou jullie strategie eigenlijk op het vlak van plantaardig en niet met name die duurzame koers?
Onze strategie op plantaardig, en denk ik, het valt onder en denk ik een veel bredere aanpak van onze duurzaamheidskoers. Kijk, om het heel simpel te zeggen, onze duurzaamheidskoers, waar wij het grootste verschil kunnen maken met onze sterke kern in zuivel als bedrijf, is natuurlijk om op zuivel heel veel verdere duurzaamheidsstappen te maken. Dat doen we natuurlijk ook. Denk aan de biologische melkstroom die we hebben van Campina, of juist de melkstroom On the Way to Planet Proof. Daarmee zeggen we, wij zijn er nog niet, maar we zijn wel onderweg.
Ja.
Dat is een extern gecertificeerd keurmerk door de Stichting Milieukeur. En dat gaat eigenlijk over de verschillende assen van duurzaamheid en duurzame zuivel. Want dat is iets wat denk ik heel belangrijk is om ook even toe te lichten. Is dat het gaat niet alleen om klimaat. Het gaat niet alleen om dierenwelzijn. Het gaat niet alleen om biodiversiteit. Het hangt soms een beetje af van welke partij op dat moment het hardste schreeuwt welk onderwerp belangrijk is. Maar wij geloven erin dat het alleen werkt als je op alle vlakken van duurzaamheid in balans de juiste stappen maakt. Ja. Dus en verbetering van dierenwelzijn en verbetering van biodiversiteit en ook de juiste stappen voor het klimaat.
En hoe gaat dat bij Friesland Campina?
Nou ja, dat gaat eigenlijk goed gestaag en we maken daar continu stappen. En ik denk het mooie is dat wat voor de buitenwereld misschien soms gezien wordt als kleine stappen, zeg ik altijd, het zijn vele kleine stapjes maken, een grote. En vooral met ons als bedrijf, we hebben wel impact als je die stappen maakt. En die stappen die maken we. Die maken we al sinds geruime tijd. Hè. Al sinds 2015 hebben wij op alle boerenerven inzichtelijk wat de klimaatuitstoot is. We monitoren het dierenwelzijn. En juist ook wat we nu doen met die melkstroom On the Way to Planet Proof Melk, is dat we zorgen ook dat we daarmee een eerlijke prijs voor de boeren betalen. Ja. Dat is denk ik extreem belangrijk om met elkaar in Nederland te kunnen verduurzamen. moeten we ook die boeren de kans geven om te investeren in duurzaamheid.
En daar onderscheiden jullie op?
Nou, ik denk dat meerdere partijen dat doen. Maar ik denk wel dat veel van de discussie die er natuurlijk recent leeft, dat we met z'n allen duurzamer willen eten, drinken, et cetera. Maar dat je merkt dat ook op duurzaamheid, en misschien wel vooral op duurzaamheid, gaan ook vaak de kosten voor de baten uit. Ja. En een boer, veel van onze boeren, eigenlijk alle boeren zijn ondernemers. En ze snappen ook echt wel dat je moet investeren om mee te gaan met je tijd. Dat willen ze ook graag. En dus er is veel vraag ook naar bijvoorbeeld die onderweten plan and proof. Maar om je een concreet voorbeeld te noemen. Wij betalen dus een aantal extra centen aan die boer die duurzame acties onderneemt. Dus dat is geld wat eigenlijk de consument betaalt. Dat gaat rechtstreeks naar de boer. Dus dan maakt de supermarkt geen winst. Daar maakt Friesland Campina geen winst. Dat gaat rechtstreeks naar de boer. Omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we het samen willen doen, die verduurzaming. En dus samen die boer extra verdienvermogen willen geven.
Ja, en over die samenwerkingen. Want jullie zijn ook met iets nieuws gestart. Of een nieuw initiatief, de Nieuwe Melkboer. Vertel eens.
Ja, dat is een hele mooie. Kijk, de nieuwe Melkboer bestond al. Bestaat al een aantal jaren. Dat zijn twee broers, Tom en Bart Grobbe. Zij zijn opgegroeid op een boerderij. Een Friesland Campina melkveehouderij in Enschede. En kwamen eigenlijk toen ze gingen studeren erachter dat er best wel veel plantaardige alternatieven ook toen al gebruikt werden. Toen vooral was soja heel erg wat de klok sloeg. En zij hebben toen besloten van wij willen onderdeel zijn van die transitie. En waarom gaan wij niet proberen soja ook op ons eigen erf te telen en daar mooie producten van te maken? Nou, daar zijn ze mee begonnen. En daar hebben ze ook een aantal jaar echt wel heel hard op geklust. En om te zorgen om daar te leren en verder te leren. Maar ze hebben inmiddels een aantal hectares die ze zelf op het eigen land hebben staan. Waar ze dus inderdaad soja verbouwen. Dat oogsten en dan verwerken tot consumentenproducten. En toen wij dat zagen, zijn we met ze in contact geweest. En we reden daar langs. En ze waren op dat moment aan het kijken van hoe gaan wij opschalen? Hoe gaan we een stukje investeren naar de toekomst toe? Ja. Toen hebben we een heel mooie gesprekken gevoerd. En we hebben een minderheidsbelang. En daarnaast proberen we ze natuurlijk ook vooral te helpen met kennis. Want ze zijn met z'n tweeën op dit moment. En ja, kijk, als je producten wil ontwikkelen, daar weten wij weer wat van. Misschien nog niet zo heel veel van plantaardig, maar dat leren we natuurlijk ook snel. En dan kun je heel goed samen optrekken.
Hey, wat zijn nou je grootste uitdagingen als je het hebt over die transitie naar meer plantaardige proposities binnen zuivel? Als je dan hebt binnen de marketingdiscipline.
Ik weet niet of daar specifiek binnen de marketingdiscipline alleen dat daar specifieke uitdagingen zitten. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon een aantal ijzersterke merken in Nederland die ergens voor staan. De uitdaging die je dan dus op dat moment hebt, is dat je ook echt die enige echte chocomel smaak moet ontwikkelen.
Nou ja, precies, de perceptie van heb ik dan nog steeds wel dezelfde smaak? Hè? Dus Heineken is dat natuurlijk in de rebound heel goed gelukt met 0.0.
Precies.
Maar die eerste perceptie, die hebben natuurlijk 10, 15 jaar naar het Buckler debakel moeten investeren om alcoholvrij tussendoor te krijgen.
Ja, nee, absoluut. En dat was nou precies ook zo'n moment. Ik denk nu ongeveer een jaar geleden. Toen was ik een paar maanden binnen. En toen gingen we dus een aantal van die plantaardige chocoladedranken proeven. Van concurrenten en ook eerste testen, zeg maar, vanuit onze R&D-collega's. En dan hadden we een hele interessante discussie. Van dat smaakprofiel is anders. Want plantaardig, dat lukt nog niet altijd om het even lekker, romig, vol van smaak te krijgen. En ook onze, de producten die toen ontwikkeld waren, zijn van die zijn wel aardig. Maar als je start waaruit start je? Als je zegt, ik heb iets plantaardigs gemaakt, dit matcht met wat er nu beschikbaar is. Maar dat is niet wat wij doen vanuit het merk. Hè? Chocomel staat voor die enige echte smaak. Dan moeten we ook zorgen dat we die enige echte smaak ook in plantaardig gaan ontwikkelen. Dus dat kostte wat extra tijd. Kostte ook wat extra de rauwe materialen die je gebruikt. Hè? Dus je inkoopkosten. Maar dan maak je wel een fantastisch lekker product. En dan zie je dus ook in smaaktesten zie je dat meteen terug. En dan heb je een product dat past bij je merk.
Ja. Het bewijs zit natuurlijk in het proeven. Gaan jullie ook echt smaaktesten doen door het land heen qua activatie? Beetje Coke, Meet, Pepsi challenges?
Die hebben we nog niet direct gepland om de simpele reden dat we een relatief sterk overall mediaplan hebben. Hmm. Dus voor ons is het belangrijk dat het consument weet dat er keuze is. En ieder mag zelf kiezen. Maar ik denk dat wat een leuker voorbeeld is van wat we wel doen. Dus we hebben natuurlijk elk jaar met Chocomel die bekende lettersactie. Hè, waar de Chocomel
Sinterklaas. Letters.
Ja, precies. Nou, de Sint komt natuurlijk over een paar weken weer in het land. En we hebben dus ook voor die plantaardige variant. Die loopt dus ook mee in die hele lettercampagne. Met grote groene letters en kleine blaadjes eraan. Waarmee je hem heel duidelijk ook prominent in beeld kan brengen. En dus ook eigenlijk mensen op die manier verleidt om Nou, ook
een bewuste keuze te maken.
Ja, precies, de plantaardige variant te kiezen.
Ik wil je graag een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's, Thomas. Ja. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er één uitkiezen om even toe te lichten.
Ja.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Melk van koeien of plantaardige melk?
Melk van koeien.
Coöperatief belang of aandeelhoudersbelang?
Coöperatief belang.
Rendement of innovatie?
Allebei.
Rendement of innovatie?
rendement door innovatie. Dus dan rendement eerst.
Prijs of distributie?
Distributie.
Purpose of performance?
Purpose.
Groeien of verbeteren?
Ja, weer allebei. Je gaat me weer dwingen. Groeien door verbeteren.
Soja of haver?
Soja.
Welke wil je toelichten?
Ja.
Nu mag je.
Even kijken. Dan moet ik even heel je lijstje terughalen. Er waren denk ik een aantal hele leuke.
Maar er zat wat twijfel op rendement of innovatie. En toen was het toch rendement door innovatie.
Ja. Om de simpele reden dat de schoorsteen moet roken. En ik denk dat je met innovatie op een hele belangrijke manier bijdraagt aan waardeverbetering in de categorie. Een betere propositie voor de consument, waar dus hij of zij ook meer voor wil betalen. En dat moet tot rendement leiden. Ik denk dat je, als je alleen op rendement focust en innovatie daarbij het oog verliest, dat je uiteindelijk ook een steeds lastigere positie hebt om de toch vaak wat hogere prijspunten van een aanmerk ook echt te kunnen rechtvaardigen.
Ik wil nog even terug naar de transformatie, want het is toch wel een heel groot onderwerp. Want ja. Friesland Campina, als ik, en ik volg het bedrijf al best wel lang. Jullie waren altijd een steady coöperatief zuivelbedrijf. Maar als je nu naar de website kijkt, noem je jezelf een voedingsbedrijf met een kern in zuivel. Wat betekent dit eigenlijk allemaal voor Friesland Campina?
Ja, dat raakt al een beetje aan wat we net bespraken. Hè. Dus we bestaan als Friesland Campina al 150 jaar. En in die 150 jaar hebben we eigenlijk vooral inderdaad zuivel in zuivel gewerkt. Daar hadden we ook altijd al andere producten. En zeker ook in het buitenland hebben we altijd al plantaardige producten. En we maken ingrediënten voor business to business. Maar wat we wel heel bewust hebben gezegd in de recente jaren, is dat we een voedingsbedrijf zijn. Uiteindelijk, het purpose van ons bedrijf, Nourishing by Nature, gaat er ook om dat wij gezonde en duurzame voeding naar de consument willen brengen. En dat betekent dus ook, en dat was net een vraag die je net stelde, plantaardig of zuivel. Dat ik kies nog steeds voor zuivel, omdat ik denk dat de voedingswaarden die producten hebben, die zijn nog steeds ongeëvenaard in de plantaardige alternatieven. En je hebt een prachtig product, dat komt van dichtbij. We moeten tegelijkertijd natuurlijk zorgen dat we daar ook de uitstoot verminderen. Maar tegelijkertijd heb je qua voedingswaarde een prachtig product. En ik denk dat het heel mooi is dat je daar plantaardige varianten ook naast zet. Ja. En dan heb je ze allebei.
Wat betekent dat eigenlijk verder voor productinnovatie voor de toekomst? Welke innovaties zijn er nu bijvoorbeeld al mee bezig?
Dat zit dus ook op allebei de assen. Dus op plantaardig zien wij de ambitie om daar dus ook qua voedingswaarde en qua nutritionele waarde nog echt stappen te zetten in die categorie. Dat we ook jouw vraag net, soja of haver. Ik ging voor soja, omdat die eiwitten, daar zit gewoon een relatief goede eiwitstructuur in. In haver zit eigenlijk heel weinig tot geen eiwit en heeft een heel ander voedingswaardeprofiel. Ja. Dus soja is veel nutritioneler. Maar tegelijkertijd innoveren we natuurlijk ook vol door op onze zuivelproducten. Met lekkerdere yoghurts, betere yoghurts. Maar ook op producten die je misschien wat meer voor smaak koopt. Om die ook gezonder te maken. Hè. Denk aan subtiele suikerreducties. Bijvoorbeeld op de vanillevla.
Jullie krijgen al jaren subsidie voor het leveren van schoolmelk. Nog steeds. Hè. Volgens mij om erbij een half miljoen per jaar. Moet schoolzuivel ook niet snel plantaardig worden?
Nou, we krijgen niet al jarenlang subsidie. Dat is volgens mij pas sinds dit jaar. En dat is met een door de overheid een breed uitgeschreven tender. Wij spelen daar inderdaad in en leveren die schoolmelk. Ja, kijk, uiteindelijk is het dan aan elke school om zelf om uit te schrijven welke producten zij graag willen afnemen.
Er is ook een soja-alternatief of een haver-alternatief.
Nou, kijk, we hebben op Campina nog geen soja-alternatieven, maar wat niet is, kan nog komen. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk daar de keuze is aan de individuele school.
Ja. Maar als de vraag voldoende is, is het dan een moment om dan ook plantaardige producten te leveren?
Ja, en sterker nog, het is denk ik een combinatie. En enerzijds kijken hoe de vraagontwikkelingen zijn en probeer dat ook natuurlijk naar voren te projecteren. Omdat je niet alleen wil kijken en besluiten op basis van het nu, maar juist ook naar de toekomst toe.
Ja, omdat juist bij die scholen denk ik zo'n mooie educatieve rol weggelegd is. Hè? Als je kinderen op jongere leeftijd ook qua smaakontwikkeling.
Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we onze kinderen meegeven het belang van gezonde voeding en bewegen. En dat doen we natuurlijk op onder andere het Campino merken bij uitstek. En dat is belangrijk. Hè? Het goede bewegen en een juiste balans, ook af en toe wat lekkers eten, dat moet ook zeker kunnen. En daarom raak ik ook altijd bij aan bijvoorbeeld het Nationaal Schoolontbijt rondom Koninginnedag. Koningsdag nu.
Koningsdag, ja. Het blijft erin zitten. Wat zijn nou de uitdagingen van ja, jullie nieuwe missie, hè, om jullie zeg echt heel duidelijk te positioneren als een de weg naar duurzaamheid. Hè. Ja. Je bent er nog niet, nee. Dus dat is duidelijk, maar je bent onderweg. Als het gaat om de samenwerking met de boeren, want die moet je natuurlijk ook meekrijgen.
Ja, die moet je meekrijgen, maar tegelijkertijd die willen ook. Ja. Hè, dus die zien natuurlijk ook dat dat de wereld verandert. En zij zien ook dat er kansen zijn om verder te verduurzamen. En ja, wat ik net al zei, daar moeten we wel zorgen voor het juiste model met elkaar. Dat een boer er ook in kan investeren. Hè, zoals een boer mij een keer mooi zei. Ik kan niet groen doen als ik rood sta. Hè, dus dat is wel iets waar wij die verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat kunnen wij niet alleen als Frisco. Dat moeten we samen doen met onze ketenpartners. Om te zorgen dat daar een verdienmodel is. En ik denk dat ook als je ziet nu wat wij doen. Om dus ook inderdaad op het gebied van klimaat. Nu concrete actiestappen te ondernemen. Hè. We kennen natuurlijk het klimaatakkoord van 2015 uit Parijs. Daar spraken we met z'n allen af dat de wereld niet meer dan 1,5 graad moet gaan opwarmen. Nou, volgens mij heeft dat wat aanlooptijd nodig gehad. Hè, want we leven inmiddels 2022. Maar er zijn steeds meer bedrijven die dat ook heel concreet oppakken en doormeten. Nou, wij hebben dat ook gedaan. Wij hebben ons klimaatplan ingeleverd. Wij hebben daarbij ook dat laten accrediteren door SBTI, de Science Based Targets Initiative. Dat is een onafhankelijk orgaan met onder andere de Verenigde Naties en et cetera achter zich. Dus om te zorgen dat het echt onafhankelijk getoetst is. En daar hebben wij dus heel bewust plannen neergelegd om stappen te maken tot 2030. En vervolgens uiteindelijk ook in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
Ja. Wat denk je eerder dan 2050?
Ik denk dat de wens er is, maar ik denk dat we met elkaar zullen zien dat je in het begin een aantal hele grote stappen maakt. En dat het later, de kleine stapjes worden steeds lastiger. En ik denk dat daar zit hetzelfde weer in. Een stuk moet daar uit innovatie komen. Een stuk moet daar komen uit goede samenwerking in de keten. En een stuk zul je met elkaar moeten oplossen door andere soorten transitie.
Welke tips kun je meegeven aan marketeers die via deze weg ook willen inslaan met hun merk en bedrijf?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat, kijk, duurzaamheid is heel belangrijk, maar het is vaak, hè, zoals je voor mij ook bij je introductie zei, een randvoorwaarde. Ik weet niet of het altijd de benefit is. Hè. Wij verkopen uiteindelijk als Friesland Campina prachtige voeding, gezond en duurzaam. Maar er wordt wel van ons gevraagd dat we transparant zijn over onze duurzaamheidsacties. Welke tip ik dan nog zou willen meegeven, hè, blijf dicht bij je product, maar tegelijkertijd doe wel je huiswerk. Op je duurzaamheid. Niet alleen welk plan je hebt, maar ook gewoon het huiswerk. Als je carbonreductie wilt gaan meten, moet je natuurlijk wel een nulmeting hebben. Dus je moet weten wat je producten nu zijn. Je wil weten waar die carbon uitstoot nu vandaan komt en welke activiteiten je dan kan gaan doen om te gaan reduceren.
Ik heb een mooie eerste stelling voor jou, want dat doen we altijd in het CMO Talk. Ik zou hem even voor je inleiden. Friesland Campina heeft naast klimaatneutrale doelen ook nog eens te maken met biodiversiteit, dierenwelzijn, hè, om een paar belangrijke thema's te noemen. Naast de goede samenwerking met jullie leden, de boeren, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat brengt mij tot toch een hele lastige puzzel voor aan de ene kant een multinational die wereldwijd actief is met duurzaamheid als belangrijke strategie. Het juiste verdienmodel voor duurzaamheid bestaat nog niet.
Het juiste verdienmodel voor duurzaamheid is in ontwikkeling, denk ik. Dus ik denk dat er al op vele vlakken hele mooie initiatieven zijn. Dat er ook al de eerste zaken zeker gebeuren. Ik denk wel dat er nog kansen zijn om dat te versnellen. Ja.
Welke kansen zie je dan?
Ik denk dat, ik had het net al eventjes over, hè, dus om mij even concreet te maken, die melkstroom on the way to planet proof. Ja. Waarmee we dus de melkveehouders rechtstreeks betalen voor hun duurzame inspanningen. Dat kan zijn het leggen van extra zonnepanelen tot kruidenrijk grasland, tot ook echt, hè, het hoeden van de natuur rondom hun erf. En ik denk dat we daarin ook met onder andere die Stichting Milieukeur samenwerken om elke keer de criteria waar een boer aan moet voldoen, ook weer die criteria dus weer te verhogen als het ware. Waardoor je continu stapjes met elkaar blijft maken. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is, want daarmee, alleen daarmee ga je uiteindelijk echt verduurzamen.
Heb je nog andere voorbeelden waar jullie als Friesland Campina mee bezig zijn? Weg naar duurzaamheid.
Ja, nee, onderweg naar duurzaamheid. Ja, mooi. En we hebben. Nou, dus wat wel een leuk voorbeeld is, is dat ook bijvoorbeeld onze fabriek in Maasdam draait volledig op boerenstroom. Dus dat betekent dat is stroom die op het erf van onze boeren wordt opgewekt.
Zon, wind.
Ja. Juist precies die allebei. Hè. En het voordeel van natuurlijk de wind is dat die ook 's nachts blaast. Dus daar kunnen we de fabriek volledig van laten draaien. En ook wat je nu ziet is dat we een van onze fabrieken in Rotterdam gaan sluiten. Maar al het volume wat daar naar Maasdam gaat, dat gaat volledig klimaatneutraal. Dus als het ware zet je twee fabrieken samen in één. Maar in de investeringen die we daarbij doen, zorgen we dus dat de totale impact daarvan klimaatneutraal is voor veel meer volume. Dus dat is denk ik ook een heel mooi voorbeeld.
Je geeft aan van, nou ja, op die stelling, we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Hè? Dat is toch wel een belangrijke rode lijn of groene lijn in ons verhaal. Hoe schets eens even voor ons, de hoe ziet die weg er verder uit naar 2050? Heb je bepaalde milestones in jullie strategie? Zeg, nou, als we dat hebben gehaald of zo'n percentage omzet of dit is de missie, hoe werkt dat precies?
Nou, goeie vraag. Misschien om het eerst even concreet te maken. Wat wij doen en wat we hebben gezegd. Tot 2030 gaan wij 15 miljard euro als bedrijven investeren in het verder verduurzamen. Dus er zijn natuurlijk echt forse bedragen die daarin omgaan. Om te zorgen dat je met elkaar die stappen maakt. Wat we dan tegen 2030 gerealiseerd willen hebben. Is dat we dus inderdaad onze carbon reductie enorm terugbrengen. En dat was die SBTI, die Science Based Targets Initiative, die ik net benoemde. En dan heb je dus over 63% reductie in je scope 1 en 33% in je scope 3.
En wat is scope 1?
Ja, precies. Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, want ik denk dat ook wel iets is misschien voor mensen om verder in te duiken. Hè. Dus als je dus het hebt met over je carbonuitstoot, heb je eigenlijk scope 1, 2 en 3. Je scope 1 is wat je zelf binnen je eigen gebouwen, fabrieken aan uitstoot hebt. Scope 2,
je directe uitstoot.
Ja, je directe uitstoot, dankjewel. Scope 2 is alles wat gerelateerd is aan energie. Dus denk aan gas en elektriciteit die je verbruikt. En scope 3 is eigenlijk alles wat je extern inkoopt en wat bij jou de keten inkomt. Dus bijvoorbeeld bij ons verpakkingsmaterialen, maar dus ook de melk van onze melkveehouders.
Ja.
En nou ja, daar maken wij dus een product van. Denk aan een Campina yoghurt. Op het moment dat wij die dus naar een supermarkt brengen, dan is dus onze Campina yoghurt is dus weer scope 3 voor een supermarkt.
Wat is de impact van jullie duurzaamheidsstrategie op dierenwelzijn? Want daar hebben we het nog niet echt over gesproken.
Nee, dus juist op duurzaamheid dierenwelzijn is het ook belangrijk om jaar op jaar stappen te maken. Ja. En daar hebben we al heel veel stappen gemaakt. Hè. Dus denk aan de weidegang die al heel wat jaren in Nederland er is, waardoor je de koeien heel veel buiten ziet lopen. Denk aan aanpassingen in de stal, waardoor het voor de koe comfortabeler is om daar te liggen. Of koeborstels die daar zijn voor een soort van mini-massage. Maar het gaat ook gewoon over de gezondheid van die koe. En dus dat de boeren de juiste methodes hebben en de juiste, ik wil niet zeggen inspectie, maar op de juiste manier met de koeien omgaan en naar kijken om te zorgen dat die dieren ook echt gezond zijn. Ja.
Hoe is het om marketing direct te zijn bij Friesland Campina en met dit soort grote thema's je bezig te houden? Ik kan me ook voorstellen dat je krijgt alles over je heen. Als je iets introduceert, de ene kant, je hebt echt haters or lovers. Hè? Dus van, blijf nou van mijn melk af. Mm-hmm. Ik wil gewoon normale zuivel of de chocolademelk. Versus de wat meer woke personen die zeggen, nou, kappen nou Friesland Campina. Kan je het überhaupt wel goed doen als marketingdirecteur?
Allereerst wil je vragen. Het is juist daarom is deze baan zo superleuk.
Continu balanceren, toch?
Omdat we dat met een heel mooi groot team mogen doen. En het is inderdaad, kijk, je hebt denk ik, zoals op allerlei vlakken, wat ik soms lastig vind, is dat Nederland soms wat meer polariseert.
Zwart-wit.
En dat is eigenlijk zonde. Want er is natuurlijk een hele grote groep, hè, noem maar even het constructieve midden. Maar misschien is dat wel 90% van de Nederlanders.
Waar is het polderen gebleven? Nou, zijn er zo goed in.
Exact. En kijk, tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon wel gezond dat je van beide kanten ook wordt uitgedaagd. En volgens mij als je als marketeer en als marketingteam erin slaagt om in dialoog te blijven met die consument. Dus gewoon veel bij de consument thuis te zijn, met ze mee eten, dat soort zaken. Tot aan ook de partijen om je heen te spreken. Dan weet je goed wat er speelt en dan kan je op basis daarvan de juiste acties inzetten.
Doe je dat nog?
Ja, natuurlijk.
Als marketingdirector, gewoon bij de mensen thuis. Hoe heb je dat ingericht?
Ik zou het liefst nog veel vaker doen. Ja. Dat is natuurlijk soms het nadeel dat je dat wat minder vaak dat je daar wat minder vaak tijd voor hebt of maakt. Hè? Want ik zeg ook wel, de tijd heb je niet, tijd maak je. Maar hoe we dat hadden ingericht en een tijdje geleden toen ik voor onze yoghurt en desserts business werkte, dan gingen we inderdaad met het hele team in groepjes van twee, gingen we één keer in de maand bij mensen thuis eten. En dan hoor je gewoon een gesprek aan tafel en dan gaat het nog helemaal niet om jouw producten. En aan het einde zie je of er een toetje op tafel komt of niet. En dan hoor je daarvan waarom welk toetje en hoe dat dan gaat. En het belangrijkste daarvan is vaak ook niet alleen het praten rondom je eigen product. Maar het is ook uit de eigen bubbel komen soms. Ja. En ik denk dat mensen
vind je dat, vind je dat marketeers dat over het algemeen te weinig doen? Zit die te veel achter hun scherm op kantoor?
Nou, ik wil daarin niet generaliseren, want ik weet niet wat iedereen doet. Maar ik denk dat een goede marketeer spreekt zijn of haar consument heel veel. Dan weet je echt wat er speelt. En ja, soms is het een NS1'tje. Maar je hebt natuurlijk heel goed dat je het kwalitatieve in touch zijn snel kan valideren tegenwoordig op een kwantitatieve manier. En dan weet je vrij goed wat er speelt en wat er moet gebeuren.
Ik heb een estafette vraag voor je. Elke aflevering krijgt namelijk onze gast en jij straks ook de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de volgende marketingleider. In de vorige aflevering had ik Misha Mededorp. Hij is CEO bij Marie Stella Maris. En hij heeft de volgende vraag voor jou.
Ja, ik denk dat hij nu ook een hele spannende tijd heeft. Hij heeft enerzijds zijn achterban, waar het ook niet makkelijk mee gaat. Hij heeft de hele plantaardige en de vegan trend. Nou, heeft hij of mee, maar dat is niet het traditionele portfolio van Friesland Cambina. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vanuit een bepaald kompas, noem het purpose, noem het een missie, hoe hij zorgt dat Friesland Cambina een nieuwe fase in zal gaan. Met enerzijds de wensen en de eisen van de achterban. En anderzijds de nieuwe trend richting meer plantaardig en vegan. En daarmee minder impact voor deze wereld. Welk kompas gebruikt hij en hoe houdt hij die balans tussen die twee elementen?
Ja, mooie vraag. Dus het kompas, het purpose, inderdaad, hebben we in het afgelopen jaar ook met het marketingteam en met het bredere team ook wat werk op gedaan. En dan hebben we eigenlijk geconcludeerd dat we zeggen, waar zijn wij als Friesland Cambina Nederland over? Wij voeden duurzame groei voor een gezonder Nederland. Ja, dus dat gaat om duurzame groei, maar dat gaat ook zeker ook om die gezonde voeding. Dus dat is eigenlijk het kompas. Wat ons drijft en waar natuurlijk ook heel veel van onze strategische keuzes dan weer aan hangen. Op de vraag, op het tweede deel van de vraag tussen de achterban en de trends, of in dit geval de plantaardige trend. Ja, dat gaat weer over die dialoog. Dus volgende week sta ik ook weer in Wijchen in een zaaltje op een ledenbijeenkomst. Meestal zijn dat tussen de 50 en 80 melkveehouders die daar dan dus twee keer per jaar vergaderen. En dan vragen ze ook altijd of mensen uit het bedrijf dan ook langskomen en ook wat vertellen over hun baan, omdat het wat meer tot leven komt. Ik vind dat altijd superleuk en interessant om te doen.
En wat ga je vertellen?
Ik ga dus vertellen over inderdaad onze duurzaamheidsinspanningen. Mm. En waarom het zo belangrijk is ook dat we met elkaar die duurzaamheidsinspanningen doen. Hè? Want dan horen dus de melkveehouders terug wat de inspanningen die ze doen, waarom die ook relevant zijn voor het bedrijf. En tegelijkertijd proberen we ze ook daarin mee te nemen wat we dan doen. En het leuke van die dialoog is, het houdt je ook scherper met de voeten op de grond.
Even weer terug naar jullie website. Ik noemde hem net ook al even kort. Hè. De communicatie op de site is wel gekozen. De beelden zijn natuurlijk prachtig. Maar ja, de vraag is toch, is marketing nou wel de oplossing voor een duurzame business? Heb ik de stelling voor jou. Zonder samenwerking is de duurzame strategie van Friesland Cambina gedoemd te mislukken.
Ja, want samenwerking is essentieel. Dit kunnen wij niet alleen. Dit zal met alle partners in de keten. Dus van retailpartners tot partners in de toelevering tot onze melkveehouders. Maar ik denk dat dat voor elk bedrijf geldt en voor elke entiteit die een impact wil maken. Volgens mij alleen ga je snel, samen ga je ver. Toch? En dat is volgens mij wat we hier moeten doen.
Ja. Wat is nou de grootste bottleneck in het opzoeken van die samenwerking op dit moment?
De grootste bottleneck? Nou, wat ik nog wel als op dit moment een bottleneck zie, is dat er ook wordt geconcurreerd op duurzaamheid en duurzaamheidskeurmerken. En er zijn op dit moment iets van 11 verschillende duurzaamheidskeurmerken. Alleen al voor zuivel. En dan denk ik, zijn we daar wel op de juiste manier bezig? Is het niet verstandiger om te zorgen dat we met z'n allen
één keurmerk.
In ieder geval een bepaalde ondergrens afspreken. En die langzaam laten stijgen. In plaats van allerlei verschillende routes uit te vogelen, waar de consument straks niks meer van snapt.
Precies.
Want er zijn er 8 keurmerken. Hoe weet ik dan nog wat ik moet doen? Ja. En daar zijn denk ik echt nog slagen te maken, juist met elkaar, om de juiste dingen te doen die we in Nederland te doen hebben.
Ik heb nog een aantal persoonlijke vragen voor je, Thomas. Ben je wel eens gestruikeld in je carrière?
Ja, misschien een grappig voorbeeld, wat er juist ook uit de Friesland Campina tijd is. Een aantal jaren geleden toen hadden we rondom het was het WK, hadden we natuurlijk Campina Oranje Vla. We hadden Mona Oranje Pudding. En toen kwamen we als Nederland vrij ver. En toen dacht ik van nou, het is wel leuk. We moeten ook nog een rondje outdoor erbij zetten. En een beetje aanjagen. Maar toen kwam Nederland zo ver. En toen ging het dus eigenlijk zo hard, doordat we die extra vraag hadden aangejaagd, dat we op een gegeven moment de producten niet meer hadden. En dan is dus heel Nederland in rep en roer dat er geen oranje vla is. Ja, letterlijk tot het niveau dat ik dus op het 8-uur-journaal geïnterviewd ben waarom er geen oranje vla was. Dat was een item dat bijvoorbeeld de HEMA met de tompoezen wel sneller kan schakelen, want die kunnen gewoon een ander kleurtje doen. Ja, ik ging dus uitleggen, je moet natuurlijk verpakkingsmaterialen, ingrediënten een hele tijd van tevoren inkopen.
Je ging ten onder aan je eigen succes.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Ja. Want dan kom je als Nederland een keer ver. Hè. Toen hadden we de halve finale of iets dergelijks. En toen was de oranje vla op.
Maar ja, dat is jammer.
Nieuwswaardig.
Hey, wat zijn nou de belangrijkste lessen die je tot nu toe hebt geleerd in je loopbaan? Wat je zou willen delen?
Ik denk een paar dingen. Dus aan de ene zijde is het denk ik authentiek zijn. Dus dat mensen weten wat ze aan je hebben. Dat je eerst luistert naar mensen en dan vervolgens wel ook kleur bekend waar je naartoe wil, waar je naartoe gaat. Maar dan ook openstaan voor de discussie en de dialoog. Dat vind ik enorm belangrijk om ook echt een goed team te kunnen smeden. En juist ook dat je team weet wat ze aan je hebben. Want heel veel van de dingen die ik nu zit te vertellen, dat is allemaal hartstikke mooi en aardig, maar dat moeten we met een team doen. En sterker nog, zij zijn daar vaak de aanjagers van. En ik hoop dat vaak dan te kunnen accelereren en beren van de weg te halen.
Hoe blijf je nieuwsgierig?
Ja, mooie vraag. Nee, dat zit in mij wat mij betreft. Dus ik denk dat dat ook de manier is om je te blijven ontwikkelen. Door altijd net even iets te willen begrijpen en te blijven vragen. Ja.
Tot slot, jij mag een vraag stellen aan onze komende gast. Die kondig haar net al aan. Nicole van Gorp, marketingbaas bij Kono Kaasmakers. Nou, ik denk dat je vast een mooie vraag voor hebt.
Ja, hartstikke leuk om dat te mogen doen. Dus Nicole, ik heb uiteraard ook even de website wat uitgebreider bekeken. Er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken waar wij vandaag ook over spraken, die natuurlijk ook voor Kono aan de hand zijn. En dat gaat natuurlijk ook over het klimaat. En ik zag dat Kono inderdaad de ambitie heeft om het klimaat positief te zijn per 2030. Nou, dat vond ik heel mooi om te lezen. En dat zou dan ook zijn van koeienbek tot winkelrek. Dus mijn concrete vraag is, klimaat positief, hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Gaat herstellen. Ik wil je danken voor je komst naar de BNR-studio. Hartstikke leuk om jou te mogen interviewen. Thomas Gripnau, marketingdirecteur bij Friesland Campina Nederland. Nou, wil je nou meer horen over duurzaamheid? We hebben daar een aantal CMO-talks eerder over opgenomen. Waaronder aflevering 67 met voormalig Friesland Campina oud-collega van jou. De CMO, oud-CMO inmiddels van Swapfiets. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Nicole van Gorp, marketingbaas bij Kono Kaasmakers. Tot de volgende aflevering.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.